Zo, nou, na alle commotie over van alles wat er plaatsvindt in deze wereld, in Nederland en in ons eigen leven, gaan we een stukje lezen uit de brief van Paulus aan de Romeinen. En dan lezen we van hoofdstuk 10, de versen 4 tot en met 15. En daar staat zo mooi geschreven, want Christus is het einde der wet, tot gerechtigheid voor een ieder die dat gelooft. Want Mozes schrijft, de mens die gerechtigheid naar de wet doet, zal daardoor leven. Maar de gerechtigheid uit het geloof spreekt al dus. Zeg niet in uw hart, wie zal ten hemel opklimmen, namelijk om Christus te doen afdalen? Of wie zal in de afgrond nederdalen, namelijk om Christus uit de doden te doen opkomen? Maar wat zegt zij? En die zij is dan de gerechtigheid, hè? Nabij is het woord in uw mond en in uw hart, namelijk het woord des geloofs dat wij prediken. Want indien gij met uw mond beleidt dat Jezus Heer is en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond beleidt men tot behoudenis. Immers, het schriftwoord zegt, al wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Immers, één en dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen die hem aanroepen. Want al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden. Dan komen er vier vragen. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in wie zij niet geloofd hebben? Hoe geloven in hem van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker? En hoe zal men prediken zonder gezonden te zijn? Gelijk geschreven staat, hoe lieflijk zijn de voeten van hen die een goede boodschap brengen. Nou, tot zover. Nou, in deze brief is Paulus natuurlijk heel duidelijk over het verschil tussen wet en genade. En hij legt het zo prachtig uit en gaat zelfs helemaal terug naar Adam, terug naar Abraham, terug naar de wet van Mozes. En dan begint hij zo mooi, want Christus is het einde der wet. Dat betekent niet dat de wet dan opgelost is, geen functie meer heeft, maar om door de wet gerechtvaardigd te worden. Omdat Christus dat vervuld heeft. En dan staat er zo mooi, want Christus is het einde der wet. Nou, in Galaten zegt Paulus, in hoofdstuk 3, vers 4, ik zal het even lezen, dan zegt hij dit over de wet. Dan zegt hij, want, even kijken hoor, Galaten 3, vers 24, dan zegt hij, de wet is dus een tuchtmeester voor ons geweest tot Christus, opdat wij uit geloof gerechtvaardigd zouden worden. De wet was nooit gegeven om te volbrengen, want niemand kan dat. Maar de wet was gegeven zodat wij eigenlijk gedrongen worden naar het zoeken naar een oplossing, naar een verlosser, naar iemand die dat wel kon. En de wet die dreef ons naar Christus. En Christus is gekomen en hij heeft de wet vervuld. En zo staat er dan, Christus is het einde der wet. En dan zo mooi, tot gerechtigheid. Voor wie? Voor een ieder die gelooft. Een ieder die gelooft. En dat vinden we al in Genesis 15, vers 6, dat er staat er dat Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Gerechtigheid verdienen wij niet. Gerechtigheid wordt ons geschonken van God, die rekent gerechtigheid toe aan een ieder die gelooft. Daarom kun je er ook op vertrouwen dat het een volledige, zuivere rechtvaardiging is. En dat je daardoor, als je gelooft, kunt zeggen, ik sta gerechtvaardigd voor God. Niet omdat jij het verdiend hebt, maar omdat je gelooft dat Christus het voor jou volbracht heeft. En dan maakt hij dat verschil. Hij zegt, goed opletten, want Mozes schrijft, de mens die gerechtigheid naar de wet doet, zal daardoor leven. Nou, eigenlijk is het wel duidelijk. Dan zul je nooit leven. Want wij kunnen niet gerechtvaardigd worden vanuit de wet. Niemand kan de 10 geboden volledig volbrengen en dan ook nog eens de 633 inzettingen die erbij horen. Ik denk dat niemand van ons in staat is om ze op te noemen. Laat staan dat je ze kunt volbrengen. Maar hij zegt, de mens die gerechtigheid naar de wet doet, zal daardoor leven. En hoeveel zijn er nog die elke zondag die wet voorgeschoteld krijgen? En elke keer weer, en als je dat maar doet, nou eigenlijk zeg je, vergeet het maar. En Paulus laat je zien, nee, dat is het niet. Maar dan zegt hij in vers 6, maar de gerechtigheid uit het geloof spreekt al dus. En dan komt er een hele rare zinstructie. Dan zegt hij, zeg niet in uw hart, wie zal ten hemel opklimmen, namelijk om Christus te doen afdalen. Wie zal in de afgrond nederdalen, namelijk om Christus uit de doden te doen opkomen. Nou, wat wil dat zeggen? Dat geloof wat door genade geschonken is, zet je vrij van elke religieuze prestatie. Want hier wordt bedoeld, ga nou niet proberen iets te verwezenlijken wat niet eens kan. Wie kan opklimmen naar de hemel en Christus naar beneden halen? Wie kan het graf ingaan en Christus weer omhoog brengen? Niemand. Met andere woorden, stop met religieuze prestaties. Stop met het zelf proberen iets te bereiken waardoor God je zou rechtvaardigen. Christus heeft het volbracht. En dan zegt hij dit, maar wat zegt zij, die rechtvaardiging van God? Nabij is het woord in uw mond en in uw hart. Namelijk het woord des geloofs dat wij prediken. Waardoor zijn mensen tot geloof gekomen? Door het woord van God. Het woord van God, daar gaat de geest mee werken. En daar word je duidelijk van overtuigd dat je een zondaar bent. Want dan zegt de Bijbel ook dat de Heilige Geest zal komen. En die zal overtuigen van zonde, van oordeel en van gerechtigheid. En als de Heilige Geest je van overtuigt, nou, dan ben je ook overtuigd hoor. En dat is het prachtige werk wat Paulus ook doet. En daarom zegt hij ook hè, in Romeinen 1 vers 16, dan zegt hij dit. Hij zegt, ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Paulus zegt niet, ik schaam mij het evangelie niet omdat ik zoveel kennis heb. Ik schaam mij het evangelie niet omdat ik door God geroepen ben. Hij zegt, ik schaam mij het evangelie niet omdat het een kracht van God is. En daarom hoeven wij alleen maar dat evangelie te brengen. En dan is het de kracht van God die die uitwerking doet in een hart en een gedachte van een mens. En dan zegt hij, en dat is belangrijk, want indien gij met uw mond belijdt. Ja, dat doen de velen. Die belijden dat Jezus hun verlosser is, hun herder. Nee, indien u met uw mond belijdt dat Jezus Heer is. De Kurios. Dat is de naam die hij ook na de opstanding gekregen heeft. Na de opstanding kreeg hij de titel Heer. En wat zijn er velen die geloven in de Heer Jezus. En ze zien hem als hun verlosser, als hun heiland, als hun zaligmaker. Maar ze leven een leven zonder een Heer. En dat hoor je in hun uitspraken, dat zie je in hun gedrag. Maar als Jezus de Heer van je leven is, heeft hij ook de zeggenschap over je leven. En als hij Heer is, dan ben jij dienaar. Als hij meester is, dan ben jij slaaf. En dan wil je hem volgen. En dan is hij die herder die voorop gaat en jij volgt. Dat is heel wat anders dan hij is mijn vriendje en we gaan samen op pad. Dat leert de Bijbel nergens. Wij gaan niet met Jezus op pad. Jezus gaat ons voor en wij volgen hem. Dat is het principe. En dan zegt hij, want indien gij met uw mond belijdt dat Jezus Heer is, maar koppelt er wat achter en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt en dan zult gij behouden worden. Dus één, je moet met je mond belijden dat hij Heer is, maar je moet ook met je hart geloven dat hij werkelijk opgestaan is. En wat zijn er veel, nou ik noem ze maar kerkmensen, gemeentemensen, die twijfelen aan de opstanding van Christus. Ja, we gedenken dat wel, we vieren dat wel, maar is dat werkelijk zo? Nou, de Bijbel laat ons heel duidelijk zien dat het werkelijk zo is. En als die niet was opgestaan, dan hebben wij geen hoop. dan hebben wij geen toekomst. Dan sterven wij met Christus en we blijven gestorven. Maar hij is opgestaan. En dan zegt hij hier zo mooi dat we moeten geloven dat God hem uit de doden heeft opgewekt. En dan zult, en dat is zo mooi hè, dan zal je behouden worden. Dat is zeker. En dan gaat hij verder, want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis. Nou, dat gaat ver hoor. Want met je mond belijden, dat lukt wel. Maar met je hart geloven dat het een hartzaak is. En we zeggen wel eens in het jargon van er zijn christenen die missen die 25 centimeter. Het zit allemaal in hun hoofd. Ze hebben kennis van het woord van God. Er is ook een soort aanneming dat het zo is. Maar het is nooit in hun hart afgedaald. En zijn nooit werkelijk tot wedergeboorte gekomen. Ze hebben wel met hun mond beleden, maar met hun hart nog niet geloofd. En als je eenmaal met je hart gaat geloven, dan wordt het ook een hartzaak. Dan wordt het evangelie, wordt werkelijkheid in je eigen leven. En dan zegt het schriftwoord zo mooi, hè? Immers het schriftwoord zegt Paulus. Ik hoor wel eens voorgangers zeggen, of in pastoraat, van ja, maar je weet toch dat. Of je weet toch zus. En Paulus zegt, nee, het schriftwoord zegt het. Hij gaat terug naar de Bijbel. Dat is zijn fundament, zijn waarheid. Hij zegt, het schriftwoord zegt, al wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Dat lezen we ook al in hoofdstuk 9, vers 33. Daar zegt hij, ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots des ergernis. Gaat over de Heer Jezus. Nou, en is dat nog steeds zo? Nou, ga jij maar over Jezus praten hier op het winkelcentrum. Dan word je een ergernis. En je kunt met heel veel mensen over God praten, dat gaat nog, maar zodra je het over Jezus gaat hebben, dan wordt het een ergernis. Er is niks aan veranderd, maar ook niet aan de belofte. Want er staat hierachter, maar wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Daarom twijfel ik ook niet. Ik zal nooit beschaamd worden. Waarom niet? Paulus zegt, omdat de schrift dat zegt. En de schrift is ingegeven door de geest van God. En door de ingeving van God hebben mensen dit opgeschreven. En er staat er, al wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. En dan legt hij nog heel goed uit. Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. En dat bedoelt hier met de Griek alle niet-Joden. Er is geen onderscheid. Er is geen onderscheid. Je hoeft ook niet Joods te worden en helemaal dat na te lopen. Er is geen onderscheid. Het centreert zich in één persoon, in Jezus Christus. Immers, zegt hij, één en dezelfde is Heer over alle. Dan komt dat woordje Heer weer terug. Maar hij is niet alleen Heer over alle, hij is rijk voor alle. En wat leven wij als christenen soms zuinig. Misschien omdat we Nederlanders zijn, maar wat leven we soms zuinig met dat evangelie. Terwijl de Bijbel leert dat we in Christus alle hemelse zegeningen hebben ontvangen. En dan gaan we erbij zitten alsof, nou het is maar een droog geloof. Nee joh, wacht even, je hebt alles ontvangen en hij is rijk, staat er hier. Hij is rijk voor alle. Welke alle? Die hem aanroepen, want al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden. Zal behouden worden. En dan legt hij vier vragen neer en dan vraagt hij eigenlijk geen antwoord. Dan zegt hij maar, hoe zullen zij dan hem aanroepen in wie zij niet geloofd hebben? Of hoe geloven in hem van wie zij niet gehoord hebben? En hoe kun je dan horen als er geen prediker is? En hoe kun je prediker zonder gezonden te zijn? Met andere woorden, als dat nagelaten is, als God daar niet voor gezorgd zou hebben, dan zou er een excuus zijn waardoor we kunnen zeggen, ja, we hebben het niet geweten. Maar we moeten met alle vragen hier, die vier, antwoorden. Dat is exact wat God gedaan heeft. Vanaf de beginnen heeft God gesproken. We hebben een God die de mens opzoekt. De gevallen mens zoekt. Hij heeft zijn profeten uitgezonden. Hij heeft apostelen uitgezonden. En als je niet gelooft dat God de wereld opgezocht heeft, dan moet je Handelingen 7 tot 28 lezen. Dan zie je dat hij zelfs een vervolging in Jeruzalem bracht, zodat het evangelie van Samaria, Juda, tot het uiteinde der wereld zou komen. En de drie zendingsreizen van Paulus getuigen daarvan. En tot de dag van vandaag, sommigen noemen dat wel eens Handelingen 29, dat is de gemeente van Jezus die nog steeds dat werk doet. Het verkondigen van het evangelie. Niet het verkondigen van praatjes en mooie droompjes, het woord van God. En als dat gedaan wordt, dan zullen mensen tot geloof en bekering komen. Maar wat moeten we doen? We moeten dat woord van God openen. Dat woord van God prediken. En dat verandert levens. Het woord van God. En dan staat er, hoe zullen ze dan in hem aanroepen? In wie zij niet geloofd hebben? Hoe geloven in hem van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker? En hoe zal mijn prediker zonder gezonden te zijn? Te doen wat God van ons vraagt. Ga dan heen en verkondig het evangelie. En leert en onderhouden, doopt hen in de naam van Jezus. En ieder die gelooft zal behouden worden. Dat is het rijke evangelie wat ook in deze tijd gepredikt moet worden. Predik het evangelie. Amen.
Amen.
Amen. Amen.
Als hij, de leeuw maar ook het lam, gezeten op de troon. Bergen buigen neer, zee verheft haar stem, voor de Allerhoogste Heer. Prijs Adonai, wanneer de zon opkomt, totdat zij ondergaat. Prijs Adonai, alle naties van de aard, alle heilige naam bidt hij. Wie is als hij, de leeuw maar ook het lam, gezeten op de troon. Bergen buigen neer, zee verheft haar stem voor de Allerhoogste Heer. Prijs Adonai, wanneer de zon opkomt, totdat zij ondergaat. Prijs Adonai, alle naties van de aard, alle heilige naam bidt hij. Zon opkomt, totdat zij ondergaat. Prijs Adonai, alle naties van de aard, alle heilige naam bidt hem. Prijs Adonai, wanneer de zon opkomt, totdat zij ondergaat. Prijs Adonai, alle naties van de aard, alle heilige naam bidt hij.